Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het vijfde hoofdstuk voor van Milton Tully's Max Havelaar. Dit is Verhalen voor het slapengaan. De Max Havelaar verscheen in 1860 en wordt sindsdien gezien als het bekendste, het grootste en misschien wel belangrijkste literaire werk uit de Nederlandse literatuur. In het boek staat de bevrijding van de Javaan centraal. En de meeste van jullie zullen de naam Max Havelaar dan ook vooral kennen van het handelsmerk. Mocht je meer willen weten over de Max Havelaar en de geschiedenis en de context, dan verwijs ik je graag naar de tweede aflevering van deze podcast, waarin ik het werk introduceer. Tot nu toe hebben we kennis gemaakt met Droogstoppel, de man die graag herhaalt dat hij makelaar en koffie is en op de Lauriergracht nummer 37 woont, Sjaalman, de schrijver, tussen haakjes, die een pak dat hij geschreven heeft graag wil laten uitgeven en Droogstoppel daarbij nodig heeft. En we kennen Stern, de Duitse leerling die Droogstoppel onder zijn hoede neemt en die ook de verteller is van enkele hoofdstukken van de Max Havelaar. Droogstoppel heeft in de afgelopen hoofdstukken, ondanks dat hij zelf de verteller was, zichzelf niet heel fortuinlijk neergezet. Zo vermoeden we dat hij nogal zelf ingenomen is, dat hij neerkijkt op mensen die hem niet aanstaan, zoals Sjaalman, en dat geld en status belangrijk zijn voor hem. Ook zien we dat hij Sjaalman verkeerd inschat. Aan de lijst met onderwerpen waarover hij schrijft en zijn gedicht is te zien dat hij helemaal niet zo achterlijk is als Droogstoppel denkt dat hij is. Droogstoppel noemt zichzelf een zedelijk man, en dat kan misschien ook best wel zijn, maar stiekem is het gewoon een beetje een zakkenwasser. Een goed voorbeeld hiervan is ook dat hij het constant heeft over zijn boek, terwijl het werd aangeleverd door Sjaalman en een groot deel ook wordt geschreven door Stern. Een van die hoofdstukken is het hoofdstuk dat ik in deze aflevering ga voorlezen, hoofdstuk 5. In de afgelopen aflevering heb ik steeds twee hoofdstukken voorgelezen, maar ik vond dat de hoofdstukken een beetje te lang begonnen te worden. Vandaar dat ik er nu maar eentje doe. In de toekomst zal het aantal hoofdstukken per aflevering dan ook vooral liggen aan de lengte van deze hoofdstukken. Dat is alles wat ik wilde vertellen. Dan zal ik nu maar meteen beginnen met voorlezen. Dit is de Max Havelaar. Vijfde hoofdstuk. Er was des morgens te 10:00 een ongewone beweging op de grote weg die de afdeling Pandeglang verbindt met Lebak. Grote weg is misschien wat veel gezegd voor het breed voetpad dat men uit beleefdheid en bij gebrek aan beter de weg noemde. Maar als men met een vierspannig rijtuig vertrok van Serang, de hoofdplaats der residentie Bantam, met het voornemen zich te begeven naar Rangas Betung, de nieuwe hoofdplaats van het Lebakse, kon men nagenoeg zeker zijn te enige tijd daar aan te komen. Het was dus een weg. Wel bleef men gedurig steken in de modder, die in de Bantamse laaglanden zwaar, kleierig en klevend is. Wel was men telkens genoodzaakt de hulp in te roepen van de bewoners der naastbijgelegen dorpen, ook al waren ze niet zeer nabij, want de dorpen zijn niet menigvuldig in die streken. Maar als men er dan eindelijk in geslaagd was een 20-tal landbouwers uit de omtrek bijeen te krijgen, duurde het gewoonlijk niet zeer lang voor men paarden en wagen weder op vaste grond had gebracht. De koetsier klapte met de zweep. De lopers, in Europa zou men geloof ik zeggen palfreniers, of liever er bestaat in Europa niets wat met deze lopers overeenkomt, die onvergelijkbare lopers dan met hun korte, dikke zweepjes huppelden weer aan de zijde van het vierspan, kreesen onbeschrijfelijke geluiden en sloegen de paarden ter aanmoediging onder de buik. Zo hoste men dan enige tijd voort, tot het verdrietig ogenblik weer daar was, dat men tot over de assenweg zonk in de modder. Dan begon het geroep om hulp opnieuw. Men wachtte geduldig tot die hulp kwam en sukkelde verder. Dikwijls, als ik die weg langs ging, was het mij als zou ik hier of daar een wagen vinden, met reizigers uit de vorige eeuw, die in de modder gezakt en vergeten waren. Maar dit is me nooit voorgekomen. Ik veronderstel dus dat allen die ooit deze weg langs kwamen, eindelijk zijn aangeland waar ze wezen wilden. Men zou zich zeer vergissen wanneer men zich van de gehele grote weg op Java een denkbeeld vormde naar de maatstaf van die weg in Lebakse. De eigenlijke herbaan met zijn vele zijtakken, die de maarschalk Daendels met grote opoffering van volk dit aanleggen, is inderdaad een prachtig stuk werks. En men staat verbaasd over de geestkracht van de man die, ondanks alle bezwaren welke zijn benijders en tegenstanders in het moederland hem in de weg legden, de onwil der bevolking en de ontevredenheid der hoofden durfde trotsen, om iets tot stand te brengen dat thans nog de bewondering van iedere bezoeker opwekt en verdient. Geen paardenposterij dan ook in Europa, zelfs niet in Engeland, Rusland of Hongarije, kan met die op Java worden gelijkgesteld. Over hoge bergruggen, langs diepte die u doen ijzen, vliegt de zwaar bepakte reiswagen in één galop voort. De koetsier zit als op de bok genageld, uren, ja ganse dagen achtereen, en zwaait de zware zweep met ijzeren arm. Hij weet juist te berekenen waar en hoeveel hij de hollende paarden moet inhouden om na vliegendalen van een berghelling ginds aan die hoek. Mijn god, de weg is weg. We gaan in een afgrond, gilt de onervaren reiziger. Daar is geen weg, daar is de diepte. Ja, zo schijnt het. De weg kromt zich. En juist als één galopsprong verder vast de grond zou doen verliezen aan het voorspan, wenden zich de paarden en slingeren het voertuig de hoek om. Ze vliegen de berghoogte op die je een ogenblik vroeger niet zaagt. En de afgrond ligt achter u. Er zijn bij zulke gelegenheid ogenblikken dat de wagen alleen rust op de raderen aan de buitenzijde van de boog die ge beschrijft. De middelpuntvliedende kracht heeft de binnenwielen van de grond geheven. Er behoort koelbloedigheid toe, de ogen niet te sluiten. En wie voor het eerst op Java reist, schrijft aan zijn familie in Europa dat hij een levensgevaar verkeerd heeft. Maar wie er thuis behoort, lacht om die angst. Het is mijn doel niet, vooral niet in het begin van mijn vertelling, de lezer lang bezig te houden met het beschrijven van plaatsen, landschappen of gebouwen. Ik vreesde zeer hem af te schrikken door wat zweemen zou naar langdradigheid en eerst later, als ik gevoel dat hij voor mij gewonnen is, als ik uit blik en houding bemerk dat het lot van de heldin die ergens van het balkon ener vierde verdieping springt en belang inboezemt, dan laat ik met stoute verachting van alle wetten de zwaartekracht haar zweven tussen hemel en aarde, tot ik mijn hart lucht heb gegeven in de nauwkeurige schets der schoonheden van het landschap, of van het gebouw dat er ergens schijnt geplaatst te zijn, om een voorwendsel aan de hand te doen tot een veelbladzijdig vertoog over middeleeuwse architectuur. Al die kastelen gelijken op elkaar. Onveranderlijk zijn ze van heterogene bouworde. Het corps de logis dagtekent altijd van enige regeringen vroeger dan de aanhechtsels die onder deze of gene latere koning daarbij zijn gevoegd. De torens zijn een vervallen staat. Waar de lezer en zij geen torens. Een toren is een denkbeeld, een droom, een ideaal, een verzinsel, onverdraaglijke grootspraak. Er zijn halve torens en torentjes. De geestdrijverij die torens meende te moeten zetten op de gebouwen die opgericht werden ter ere van deze of gene heilige, duurde niet lang genoeg om ze te voleinden. En de spits die de gelovige naar de hemel moet wijzen, rust, gewoonlijk een paar omgangen te laag, op de massieve basis, hetgeen denken doet aan de man zonder dijen op de kermis. Alleen torentjes, kleine naaltjes op dorpskerken, zijn afgewerkt. Het is waarlijk niet verleiend voor de westerse beschaving, dat zelden het denkbeeld om een groot werk tot stand te brengen zich lang genoeg heeft kunnen staande houden om dat werk volleind te zien. Ik spreek nu niet van ondernemingen welke afwerking nodig was om de kosten te dekken. Wie juist weten wil wat ik bedoel, gaat het dom te Keulen zien. Hij geeft zich rekenschap van de grootste opvatting van dat gebouw, in de ziel des bouwmeesters Gerard van Riel. Van het gelovende harte des volks, dat hem in staat stelde dat werk aan te vangen en voort te zetten. Van de invloed der denkbeelden die zulk een kolos nodig hadden om als zichtbare voorstellingen te dienen van het ongezien godsdienstig gevoel. En hij vergelijkt deze overspanning met de richting die enige eeuwen later het ogenblik deed geboren worden, waarop men het werk staakte. Er ligt een diepe kloof tussen Erwin van Steinbach en onze bouwmeesters. Ik weet dat men sedert jaren bezig is deze kloof te dempen. Ook te Keulen bouwt men weder aan de Dom. Maar zal men de afgebroken draad weer kunnen aanhechten? Zal men terugvinden in onze dagen wat toen de kracht uitmaakte van kerkvoogd en bouwheer? Ik geloof het niet. Geld zal wel te bekomen zijn. En hiervoor is steen en kalk te koop. Men kan de kunstenaar betalen die een plan ontwerpt en de metselaar die de stenen legt. Maar niet voor geld te koop is het verdwaald en toch eerbiedig gevoel dat in een bouwontwerp een dichtstuk zag. Een dichtstuk van graniet dat luid sprak tot het volk. Een dichtstuk in marmer dat daar stond als een onbewegelijk voortdurend eeuwig gebed. Op de grens tussen Lebak en Pandeglangdam was op zekere morgen een ongewone beweging. Honderden gezadelde paarden bedekten de weg en 1000 mensen voor het minst, wat veel was voor die plek, liepen in bedrijvige wachten heen en weer. Hier zag men de hoofden der dorpen en de districtshoofden uit het Lebakse, alle met hun gevolgen en te oordelen naar de schone bastard Arabier die in zijn rijk tuig op de zilveren watertrens knabbelde, was ook een hoofd van hogere rang op deze plaats aanwezig. Dit was dan ook het geval. De regent van Lebak, Radhen Adipati Karta Natanagara, had met groot gevolg Rangas Betung verlaten en ondanks zijn hoge ouderdom de 12 of 14 palen afgelegd die zijn woonplaats scheiden van de grenzen der naburige afdeling Pandaglang. Er werd een nieuwe assistent-resident verwacht en het gebruik dat in Indië meer dan ergens kracht van wet heeft, wil dat de beambte die met het bestuur ener afdeling belast is, feestelijk worden ingehaald bij zijn aankomst. Ook de controleur, een man van middelbare leeftijd die sedert enige maanden na de dood van de vorige assistent-resident als eerstopvolgende in rang het bestuur had waargenomen, was daar tegenwoordig. Zodra het tijdstip der komst van de nieuwe assistent-resident bekend was, had men in allerijl een pendoppo doen oprichten, een tafel en enige stoelen erheen gebracht en enige verversingen gereed gezet. In deze pendoppo wachtte de regent met de controleur de aankomst van de nieuwe chef af. Na een hoed met brede rand, een regenscherm of een holle bom, is een pendeppo zeker de eenvoudigste uitdrukking van het denkbeeld dak. Verbeeld u 4 of 6 bamboezen palen in de grond geslagen, die aan de boveneinden met elkander verbonden zijn door andere bamboes, waarop een deksel is vastgehecht van de lange bladen van de waterpalm die in deze streken atap heet, en ge zult u dusdanige pendoppo kunnen voorstellen. Het is zoals geziet zo eenvoudig mogelijk, en het moest hier dan ook slechts dienen als pied-à-terre voor de Europese en inlandse beambten die daar hun nieuwe opperhoofd kwamen verwelkomen aan de grenzen. Ik heb me niet volkomen juist uitgedrukt toen ik de assistent-resident het opperhoofd, ook van de regent, noemde. Een uitweiding over het mechanisme van het bestuur in deze landstreken is hier, tot juist begrip van hetgeen volgen zal, noodzakelijk. Het dusgenaamd Nederlands-Indië, het adjectief Nederlands komt me enigszins onnauwkeurig voor, toch het werd officieel aangenomen, is wat de verhouding van het moederland tot de bevolking aangaat, te splitsen in 2 zeer verschillende hoofddelen. Een gedeelte bestaat uit stammen welke vorsten en vorstjes de opperheerschappij van Nederland als suzerein erkend hebben. Doch waarbij nog altijd het rechtstreeks bestuur in meer of minder mate gebleven is in handen van de ingeboren hoofden zelf. Een ander gedeelte, waartoe met een zeer kleine, wellicht maar schijnbare uitzondering geheel Java behoort, is rechtstreeks onderworpen aan Nederland. Van zijns of schatting of bondgenootschap is hier geen sprake. De Javaan is Nederlands onderdaan. De koning van Nederland is zijn koning. De afstammelingen zijn er vorige vorsten en heren zijn Nederlandse beambten. Ze worden aangesteld, verplaatst, bevorderd door de gouverneur-generaal die in naam van de koning regeert. De misdadiger wordt veroordeeld en gevonnist naar een wet die van s'Gravenhage is uitgegaan. De belasting die de Javaan opbrengt vloeit in de schatkist van Nederland. Van dit gedeelte slechts de Nederlandse bezittingen, dat alzo inderdaad deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden, zal in deze bladzijde hoofdzakelijk sprake zijn. De gouverneur-generaal staat de raad terzijde, die echter op zijn besluiten geen beslissende invloed heeft. Te Batavia zijn de onderscheidende bestuurstakken verdeeld in departementen, aan welke hoofddirecteuren geplaatst zijn die de schakel uitmaken tussen het opperbestuur van de gouverneur-generaal en de residenten in de provinciën. Bij de behandeling evenwel der zaken van politieke aard wenden zich deze beambten rechtstreeks tot de gouverneur-generaal. De benaming resident is herkomstig uit de tijd toen Nederland nog slechts middellijk als leenheer de bevolking beheerste en zich aan de hoven der nog regerende vorsten door residenten liet vertegenwoordigen. Die vorsten bestaan niet meer en de residenten zijn als gewestelijke gouverneurs of prefecten bestuurders van landschappen geworden. Hun werkering is veranderd, doch de naam is gebleven. Het zijn deze residenten die eigenlijk het Nederlands gezag tegenover de Javaanse bevolking vertegenwoordigen. Het volk kent nog de gouverneur-generaal, nog de raden van Indië, nog de directeuren te Batavia. Het kent slechts de resident en de beambten die onder hem het besturen. Een dusdanige residentie, er zijn er die bijna 1 miljoen zielen bevatten, is verdeeld in 3, 4 of 5 afdelingen of regentschappen aan welke hoofdassistent residenten geplaatst zijn. Onder deze weder wordt het bestuur uitgeoefend door controleurs, opzieners en een tal van andere beambten die nodig zijn voor de inning der belastingen, voor het toezicht over de landbouw, voor het oprichten van gebouwen, voor de waterstaatswerken, voor de politie en voor het rechtswezen. In elke afdeling staat een inlands hoofd van hoge rang met de titel van regent, de assistent-resident terzijde. Zodanig regent, hoewel zijn verhouding tot het bestuur en zijn werken geheel die is van een bezoldigd beambte, behoort altijd tot de hoge adel des lands en dikwijls tot de familie der vorsten die vroeger in dat landschap of in de nabuurschap onafhankelijk geregeerd hebben. Zeer staatkundig wordt alzo gebruik gemaakt van hun aloude feodale invloed, die in Azië over het geheel van groot gewicht is en bij de meeste stammen als punt van godsdienst wordt aangemerkt. Terwijl door het benoemen deze hoofden tot beambten een hiërarchie wordt geschapen aan welker spits het Nederlands gezag staat, dat door de gouverneur-generaal wordt uitgeoefend. Er is niets nieuws onder de zon. Werden niet de Rijks-, Mark-, Gouw- en Burggraven van het Duitse Rijk evenzo door de keizer aangesteld en meestal gekozen uit de baronnen? Zonder uitweiding over de oorsprong des adels die geheel in de natuur ligt, wens ik toch plaats te geven aan de opmerking hoe in ons werelddeel en ginds in verre Indië dezelfde oorzaken dezelfde gevolgen hadden. Een land moet op verre afstand geregeerd worden, en hiertoe zijn beambten nodig, die het centraal gezag vertegenwoordigen. Onder het stelsel van militaire willekeur kozen de Romeinen hiertoe de prefecten, in de aanvang gewoonlijk de bevelhebbers der legioenen die het bedoelde land hadden ten onder gebracht. Zulke landstreken bleven dan ook provinciën, dat is wingewesten. Maar toen later het centraal gezag des Duitse Rijks behoefte voelde enig vergelegen volk aan zich te binden op andere wijze dan door stoffelijk overwicht alleen, zodra een verwijderde streek werd beschouwd als door gelijkheid in afkomst, taal en gewoonte tot het Rijk te behoren, deed zich de noodzakelijkheid gevoelen iemand met de leiding der zaken te belasten, die in dat land te huis behoorde niet alleen, maar door zijn stand boven de zijn medeburgers in die streken verheven was, opdat de gehoorzaamheid aan de bevelen des keizers gemakkelijk werden door de samengaande neiging tot onderwerping aan hem die met de uitvoering deze bevelen belast was. Hierdoor werden dan tevens geheel of gedeeltelijk de uitgaven vermeden voor een staatleger ten laste der algemene staatskas, of, zoals meestal geschiedde, ten laste van de gewesten zelf, die door zodanig leger moesten bewaard worden. Zo werden de eerste graven gekozen uit de baronnen des lands, en strikt genomen is dus het woord graaf geen adellijke titel, toch slechts de benaming van een met zeker ambt belaste persoon. Ik geloof dan ook dat in de middeleeuwen de mening gold dat de Duitse keizer wel het recht had graven, dat is landschapsbestuurders en hertogen, dat is heraantwoorders, te benoemen, doch dat de baronnen beweerden wat hun geboorte aangaat aan de keizer gelijk te zijn en alleen van God af te hangen, behoudend de verplichting de keizer te dienen, voor zover deze met hun toestemming en uit hun midden gekozen was. Een graaf bekleedde een ambt, waartoe hem de keizer had geroepen. Een baron beschouwde zich als baron door de genade gods. De graven vertegenwoordigden de keizer en voerden als zodanig dienstbanier uit, dat is de standaard van het Rijk. Een baron bracht volk op de been onder zijn eigen vaan, als baan der heer. De omstandigheid nu, dat graven en hertogen gewoonlijk uit de baronnen werden gekozen, bracht teweeg dat zij het gewicht hunner betrekking in de schaal legden bij de invloed die zij aan hun geboorte ontleenden. En hieruit schijnt later, vooral toen men aan de erfelijkheid deze betrekkingen was gewoon geraakt, de voorrang ontstaan te zijn die deze titels hadden boven die van baron. Nog heden ten dagen zou menige vrijheerlijke familie, zonder keizerlijk of koninklijk patent, dat is een zodanige familie die haar adel afleidt van het ontstaan des lands, die altijd van adel was omdat ze van adel was, autochtoon, een verheffing tot de gravenstand, als derogerend afwijzen. Er zijn voorbeelden van. De personen die met het bestuur van zodanig graafschap belast waren, trachten natuurlijk van de keizer te verkrijgen dat hun zoons, of bij gebreke daarvan, andere bloedverwanten, hen in hun betrekkingen zouden opvolgen. Dit geschiedde dan ook gewoonlijk, schoon ik niet geloof dat ooit het recht op deze opvolging organisch is erkend geworden. Althans wat deze beambten in de Nederlanden aangaat, bijvoorbeeld de graven van Holland, Zeeland, Henegouwen of Vlaanderen, de hertogen van Brabant, Gelderland enzovoort. Het was in den beginne een gunst, weldra een gewoonte en tenslotte een noodzakelijkheid, maar nooit werd deze erfelijkheid wet. Nagenoeg op gelijke wijze, wat de keus der personen aangaat, daar hier geen sprake is van gelijkheid in werkkring, hoewel ook in dit opzicht zekere overeenstemming in het oog valt, staat aan het hoofd in een afdeling op Java een inlandse beambte die de hem door het gouvernement gegeven rang van zijn autochtone invloed verbindt, om aan de Europese ambtenaar die het Nederlands gezag vertegenwoordigt het bestuur gemakkelijk te maken. Ook hier is de erfelijkheid, zonder door een wet vastgesteld te zijn, tot een gewoonte geworden. Reeds bij het leven van de regent is deze zaak meestal geregeld, en het geldt als een beloning voor dienstijver en trouw, indien men hem de toezegging geeft dat hij in zijn betrekking door zijn zoon zal worden opgevolgd. Er moeten al zeer gewichtige redenen bestaan voor er van deze regel wordt afgeweken. En waar er het geval wezen mocht, kiest men toch gewoon de opvolger uit de leden van dezelfde familie. De verhouding tussen Europese ambtenaren en dusdanige hooggeplaatste Javaanse groten is van zeer kieze aard. De assistent-resident in een afdeling is de verantwoordelijke persoon. Hij heeft zijn instructieën en wordt verondersteld het hoofd der afdeling te zijn. Dit belet echter niet dat de regent door plaatselijke kennis, de geboorte, door invloed op de bevolking, door geldelijke inkomsten en hiermee de overeenstemmende levenswijze ver boven hem verheven is. Bovendien is de regent als vertegenwoordiger van het Javaanse element in een landstreek en verondersteld wordende te spreken uit naam der 100 of meer 1000 zielen die zijn regentschap bevolken, ook in de ogen van het gouvernement een veel belangrijker persoon dan de eenvoudige Europese beambte, wiens ontevredenheid niet behoeft gevreesd te worden, daar men voor hem vele anderen in de plaats bekomen kan, terwijl de minder goede stemming van de regent wellicht de kiem zou kunnen worden van beroering of opstand. Uit dit alles vloeit dus de vreemde omstandigheid voort, dat eigenlijk de mindere de meerdere beveelt. De assistent-resident gelast de regent hem opgaven te doen. Hij gelast hem volk te zenden tot het arbeiden aan bruggen en wegen. Hij gelast hem belastingen te doen innen. Hij roept hem op zitting te nemen in de landraad, waarin hij assistent-resident voorzit. Hij berispt hem waar hij schuldig is aan plichtverzuim. Deze zeer eigenaardige verhouding wordt alleen mogelijk gemaakt door uiterst beleefde vormen, die evenwel nog hartelijk, nog waar het nodig blijken mocht, strengheid behoeven uit te sluiten. En ik geloof dat de toon die in deze verhouding heersen moet, vrijwel wordt aangegeven in het officieel voorschrift dienaangaande. De Europese ambtenaar hebben de inlandse beambte die hem terzijde staat te behandelen als zijn jonge broeder. Maar hij vergeet niet dat deze jonge broeder bij de ouders zeer bemind of gevreesd is en dat bij voorkomend geschil zijn meerdere jaren zouden worden in rekening gebracht als beweegreden om hem euvel te nemen dat hij zijn jonge broeder niet met meer inschikkelijkheid of tact behandelde. De aangeboren hoffelijkheid van de Javaanse grote, zelfs de geringe Javaan is veel beleefder dan zijn Europese standgenoot, maakt evenwel deze schijnbaar moeilijke verhouding draaglijker dan ze anders wezen zou. De Europeaan zij wel opgevoed en kies. Hij gedragen zich met vriendelijke waardigheid en kan dan zeker zijn dat de regent van zijn kant hem het bestuur gemakkelijk maken zal. Het stuitend bevelen in verzoekende vorm geuit, wordt met stiptheid nagekomen. Het verschil in stand, geboorte, rijkdom wordt uitgewist door de regent zelf, die de Europeaan of vertegenwoordiger des konings van Nederland tot zich opheft. En tenslotte is een verhouding die oppervlakkig beschouwd botsing moest teweegbrengen, zeer dikwijls de bron van een aangenaam verkeer. Ik zeide dat dusdanige regenten ook door rijkdom de voorrang hadden boven de Europese ambtenaar, en dit is natuurlijk. De Europeaan, als hij geroepen wordt tot het besturen eener provincie die in oppervlakte met vele Duitse hertogdommen gelijk staat, is gewoonlijk iemand van middelbare of meer dan middelbare leeftijd, gehuwd en vader. Hij bekleedt een ambt om den brode. Zijn inkomsten zijn juist voldoende en zelfs vaak niet voldoende om aan de zijne het nodige te verschaffen. De regent is Tomongong Adipati, ja zelfs Pangeran, dat is Javaanse prins. De vraag is voor hem niet dat hij leven, hij moet zo leven als het volk gewoon is het te zien van zijn aristocratie. Waar de Europeaan een huis bewoont, is dikwijls zijn verblijf een kratoon, met vele huizen en dorpen daarin. Waar de Europeaan uitrijdt, gevolgd door zijn enige beambte, niet meer dan er bij zijn inspectiereis nodig zijn tot het geven van inlichtingen onderweg, wordt de regent vergezeld door de honderden die tot het gevolg behoren, dat in de ogen des volks onafscheidelijk is van zijn hoge rang. De Europeaan leeft burgerlijk, de regent leeft, of wordt verondersteld te leven, als een vorst. Doch, dit alles moet betaald worden. Het Nederlands bestuur dat zich op de invloed van die regenten gegrondvest heeft, weet het. En niets is dus natuurlijker dan dat het zijn inkomsten heeft opgevoerd tot een hoogte die de niet-Indiër overdreven zou voorkomen, maar inderdaad zelden voldoende is ter bestrijding van de uitgaven welke aan de levenswijze van zodanig inlands hoofd verbonden zijn. Het is niet ongewoon regenten die 2, ja 3 maal 100.000 gulden shares inkomen hebben in geldverlegenheid te zien verkeren. Hiertoe draagt veel bij de, als het ware, vorstelijke onverschilligheid waarmee zij hun inkomsten verspillen, hun nalatigheid in het bewaken hunner ondergeschikte, hun koopziekte en vooral het misbruik dat dikwijls van deze hoedanigheden gemaakt wordt door Europeanen. De inkomsten der Javaanse hoofden zou men in 4 delen kunnen splitsen. Vooreerst het bepaald maandgeld, vervolgens een vaste som als gadeloosstelling voor afgekochte rechten die overgegaan zijn op het Nederlands bestuur, Ten derde, een beloning in evenredigheid met de hoeveelheid der in een regentschap voortgebrachte producten als koffie, suiker, indigo, kaneel enzovoort. En eindelijk, de willekeurige beschikking over de arbeid en de eigendommen en de onderhorigen. De beide laatste bronnen van inkomsten vorderen enige opheldering. De Javaan is uit de aard der zaak landbouwer. De grond waarop hij geboren werd, die veel belooft voor weinig arbeid, lokt hem hiertoe uit. En vooral is hij met hart en ziel overgegeven aan het bebouwen zijner rijstvelden, waarin hij dan ook zeer bedreven is. Hij groeit op te midden van zijner sawa's en gaga's en dipars, vergezeld redens op zeer jeugdige leeftijd zijn vader naar het veld, waar hij hem behulpzaam is in de arbeid met ploeg en spade, aan dammen en aan waterleidingen tot het bevochtigen zijner akkers. Hij telt zijn jaren bij oogsten, hij rekent de tijd naar de kleur zijner te veld staande halmen, hij voelt zich te huis onder de makkers die met hun padi sneden, hij zoekt zijn vrouw onder de meisjes der dessa, die s'avonds onder vrolijk gezang de rijst stampen om ze te ontdoen van de bolster. Het bezit van een paar buffels die zijn ploeg zullen trekken is het ideaal dat hem aanlacht. Kortom, de rijstbouw is voor de Javaan, wat in de Rijnstreken en in het zuiden van Frankrijk de wijnoogst is. Doch daar kwamen vreemdelingen uit het westen, die zich heer maakten van het land. Ze wensten voordeel te doen met de vruchtbaarheid van de bodem en gelasten de bewoner een gedeelte van zijn arbeid en van zijn tijd toe te wijden aan het voortbrengen van andere zaken, die meer winst zouden afwerpen op de markten van Europa. Om de geringe man hiertoe te bewegen, was niet meer dan een zeer eenvoudige staatkunde nodig. Hij gehoorzaamt zijn hoofden, men had dus slechts deze hoofden te winnen door hun een gedeelte van de winst toe te zeggen, en het gelukte volkomen. Als men let op de ontzettende massa Javaanse producten die in Nederland worden te koop geveld, kan men zich overtuigen van het doeltreffende deze staatkunde, al vindt men ze niet edel. Want mocht iemand vragen of de landbouwer zelf een met deze uitkomst evenredige beloning geniet, dan moet ik hierop een ontkennend antwoord geven. De regering verplicht hem op zijn grond aan te kweken wat haar behaagt. Ze straft hem wanneer hij het aldus voortgebrachte verkoopt aan wie het ook zij buiten haar. En zij zelf bepaalt de prijs die ze hem daarvoor uitbetaalt. De kosten op de overvoer naar Europa, door bemiddeling van een bevoorrecht handelslichaam, zijn hoog. De aan de hoofden toegelegde aanmoedigingsgelden bezwaren daarentegen de inkoopprijs en daar toch tenslotte de gehele zaak winst afwerpen moet, kan deze winst niet anders worden gevonden dan door juist zoveel aan de Javaan uit te betalen dat hij niet sterven van honger, hetgeen de voortbrengende kracht der natie verminderen zou. Ook aan de Europese beambten wordt een beloning uitbetaald in evenredigheid met de opbrengst. Wel wordt dus de arme Javaan voortgezweept door dubbel gezag. Wel wordt hij dikwijls afgetrokken van zijn rijstvelden, wel is hongersnood vaak het gevolg van deze maatregelen, doch vrolijk wapperen te Batavia, te Samarang, te Surabaya, te Pasaruan, te Bezuki, te Brobolingo, te Pachitan, te Chilachap, de vlaggen aan boord der schepen die beladen worden met de oogsten die Nederland rijk maken. Hongersnood? Op het rijke vruchtbare gezegde Java, hongersnood? Ja, lezer. Voor weinige jaren zijn gehele districten uitgestorven van honger. Moeders boden hun kinderen te koop voor spijzen. Moeders hebben hun kinderen gegeten. Maar toen heeft zich het moederland met die zaak bemoeid. In de raadzalen der volksvertegenwoordiging is men daarover ontevreden geweest. En de toenmalige landvoogd heeft bevelen moeten geven dat men de uitbreiding der dusgenaamde Europese marktproducten voortaan niet weder zou voortzetten tot hongersnood toe. Ik ben daar bitter geworden. Wat zoudt ge denken van iemand die zulke zaken kon neerschrijven zonder bitterheid? Mij blijft over te spreken van de laatste en voornaamste soort der inkomsten van inlandse hoofden. Het willekeurig beschikken over personen en eigendommen hunner onderhorigen. Volgens het begrip in bijna geheel Azië behoort de onderdaan met al wat hij bezit aan de vorst. Dit is ook op Java het geval en de afstammelingen of verwanten der vroegere vorsten maken gaarne gebruik van de onkunde der bevolking, die niet recht begrijpt dat daar Tomongong of Adipati of Pangerang thans een bezorgd ambtenaar is, die zijn eigen en haar rechten voor een bepaald inkomen verkocht heeft, en dat dus de schraal beloonde arbeid in koffietuin of suikerveld in de plaats getreden is van de belastingen die vroeger door de heren des lands van de opgezetenen gevorderd werden. Niets is dus gewoner dan dat de honderden huisgezinnen van verre afstand worden opgeroepen om zonder betaling velden te bewerken die de regent toe behoren. Niets is gewoner dan het onbetaald verstrekken van levensmiddelen ten behoeve der hofhouding van de regent. En wanneer die regent een gevallig oog mocht slaan op het paard, de buffel, de dochter, de vrouw van de geringe man, zou men het ongehoord vinden als deze de onvoorwaardelijke afstand van het begeerd voorwerp weigerde. Er zijn regenten die van zodanige willekeurige beschikkingen een matig gebruik maken en niet meer van de geringe man vorderen dan tot het ophouden van hun rang volstrekt nodig is. Anderen gaan iets verder en geheel en al ontbreekt deze onwettigheid nergens. Het is dan ook moeilijk, ja onmogelijk, zodanig misbruik geheel uit te roeien, daar het diep geworteld is in de aard der bevolking zelf die eronder leidt. De javaan is schuw, vooral waar het te doen is om een bewijs te geven van gehechtheid aan zijn hoofd, aan de afstammeling van hen wie zijn vaderen gehoorzaamde. Ja, hij zou menen tekort te doen aan de eerbied die hij aan zijn erfelijke heer verschuldigd is, wanneer hij zonder geschenken diens kratoon betrad. Zulke geschenken zijn dan ook dikwijls van zo weinig waarde, dat het afwijzen iets vernederends zou in zich sluiten. En vaak is alzo deze gewoonte eerder te vergelijken met de hulde van een kind dat zijn liefde tot de vader te tracht te uiten door het aanbieden van een klein geschenk, dan op te vatten als schatting aan dwingelandse willekeur. Maar aldus wordt door een lief gebruik de afschaffing van misbruik belemmerd. Indien de Alun-Alun voor de woning van de regent in verwilderde staat lag, zou de nabijwonende bevolking hierover beschaamd wezen. En er waren veel gezagsnodig om maar te beletten dat plein van onkruid te reinigen en het te brengen in een staat die met de rang des regents overeenstemt. Hiervoor enige betaling te geven zou algemeen als een bedreiging worden aangemerkt. Maar naast die Alun-Alun of elders liggen sawa's die op de ploeg wachten of op een leiding die het water daarheen moet voeren, dikwijls van mijlen ver, deze sawa's behoren de regent. Hij roept om zijn velden te bewerken of te besproeien de bevolking van ganse dorpen op, die er eigen sawa's evenzeer behoefte hebben aan berbeiding. Zie daar het misbruik. Dit is aan de regering bekend. En wie de staatsbladen leest waarin de wetten, instructie en handleidingen voor de ambtenaren bevat zijn, juicht de menslievendheid toe die bij het ontwerpen daarvan schijnt te hebben voorgezeten. Alom wordt de Europeaan met gezag in de binnenlanden bekleed als een zijner duurste verplichtingen op het hart gedrukt de bevolking te beschermen tegen haar eigen onderworpenheid en de hebzucht der hoofden. En, als ware het niet genoeg deze verplichting voor te schrijven in het algemeen, er wordt nog van de assistent-residenten bij de aanvaarding van het bestuur in haar afdeling een afzonderlijke eed gevorderd dat zij deze vaderlijke zorg voor de bevolking zullen beschouwen als een eerste plicht. Dit is voorzeker een schone roeping. Rechtvaardigheid voor te staan, de geringe te beschermen tegen de machtige, de zwakke te beschutten tegen de overmacht van de sterke, het ooilam van de armen terug te vorderen uit de stallen des vorstelijke rovers. Zie, het is om het hart te doen gloeien van genot bij het denkbeeld dat men geroepen is tot zoiets schoons. En wie in de javaanse binnenlanden soms ontevreden mogen zijn met standplaats of beloning, hij slaat oog op de verheven plicht die op hem rust, op het heerlijk genoegen dat de vervulling van zulk een plicht met zich meebrengt, en hij zal geen andere beloning begeren. Maar gemakkelijk is deze plicht niet. Vooreerst hebben men juist te beoordelen waar het gebruik heeft opgehouden om voor misbruik plaats te maken. En waar het misbruik bestaat, waar inderdaad roof of willekeur gepleegd is, zijn veelal de slachtoffers zelf hieraan medeplichtig. Het zij uit de vergedreven onderwerping, het zij uit vrees, het zij uit wantrouwen op de wil of de macht der persoon die hem beschermen moet. Ieder weet dat de Europese beambte elk ogenblik kan geroepen worden tot een andere betrekking. En dat de regent, de machtige regent, daar blijft. Voort zijn er zoveel manieren om zich het eigendom van een arm onnozel mens toe te eigenen. Als een mantri hem zegt dat de regent zijn paard begeert, met dit gevolg dat het begeerde dier weldra plaats heeft gekregen in de stallen van de regent, bewijst zulks nog volstrekt niet dat deze niet van voornemen was. O zeker, daarvoor een hoge prijs te betalen. Als honderden arbeiden op de velden van een hoofd, zonder daarvoor betaling te ontvangen, volgt hieruit geen zin dat hij dit liet geschieden ten zijnde behoeve. Had niet zijn bedoeling kunnen zijn hun de oogst over te laten uit de menslievende berekening dat zijn grond beter gelegen was, vruchtbaarder dan de hunne, en dus hun arbeid minder belonen zou? Bovendien, van waar haalt de Europese beambte de getuigen die de moed hebben een verklaring te doen tegen hun heer, de gevreesde regent? En waagde hij een beschuldiging zonder die te kunnen bewijzen? Waar blijft dan de verhouding van ouder broeder, die in zulk geval zijn jongere broeder zonder grond zou hebben gekrenkt in zijn eer? Waar blijft de gunst van de regering die hem brood geeft voor dienst, maar hem dat brood opzegt, hem ontslaan zou als onbekwaam, wanneer hij een zo hooggeplaatst persoon als een Tomongong, Adipati of Pangerang had verdacht of aangeklaagd met lichtvaardigheid? Nee, nee, gemakkelijk is die plicht niet. Dit blijkt reeds hieruit, dat de neiging der inlandse hoofden om de grens van het geoorloofd beschikken over arbeid en eigendom hunner onderhorigen te overschrijden overal volmondig erkend wordt. Dat alle assistent-residenten de eed doen die misdadige hebbelijkheid te keer te gaan. En dat toch slechts zeer zelden een regent wordt aangeklaagd wegens willekeur of misbruik van gezag. Er schijnt dus wel een bijna onoverkomelijke moeilijkheid te bestaan om gevolg te geven aan de eed, de inlandse bevolking te beschermen tegen uitzuiging en knevelarij. Dat was het vijfde hoofdstuk van de Max Havelaar. Droogstoppel had ons al aan het eind van het vierde hoofdstuk gewaarschuwd dat het doorbijten zou gaan worden. En ik zelf vind, ondanks dat het Droogstoppel niet zo mag, dat hij best wel gelijk had. In plaats van dat we meteen beginnen met het verhaal van Max, vindt Stern het eerst nodig om zo goed als het hele hoofdstuk te gebruiken om het machtssysteem op Java uit te leggen. Hij gaat in de posities van de regenten, assistentresidenten en controleurs en de positie van Europa en de Javanen in dit alles. Het lijkt in eerste instantie natuurlijk hartstikke saai, want wie wil er nou immers een half uur luisteren naar iemand die uitloopt te leggen hoe een bestuur in elkaar zit. Toch, wanneer we verder komen in het hoofdstuk zien we langzaam iets gebeuren in het narratief, in de accenten die Stern legt binnen dit bestuur. Hij gaat naar het einde toe steeds meer in op de positie van de Javanen en de uitbuiting van de Europeanen. Hij gaat in op hoe de Europeanen het zover hebben weten te schoppen, dat ze beslag hebben weten te leggen op de producten die van het platteland van Nederlands-Indië komen, zonder dat ze daar veel voor terug hoeven te betalen. Dat is de kern van dit hoofdstuk. Mutatuli probeert te laten zien dat de uitbuiting van de onderdrukking van de Javanen voortkomt uit hoe alles bestuurlijk is geregeld, dat de Javanen door die machtsposities zo goed als geen kant op kunnen. Ik zei net een beetje snel tussen neus en lippen door dat Mutatuli dit schrijft en dit alles aan de lezer probeert te laten zien, terwijl eigenlijk Stern de verteller is. Technisch gezien zijn dit dus niet de woorden van Mutatuli, maar van Stern. Net zoals de woorden van Droogstoppel die van Droogstoppel zijn. De vraag welke stem van Mutatuli is en wat Mutatuli zelf nou eigenlijk allemaal schrijft, is een interessante vraag, maar daar zullen we pas later op terugkomen. Al dan niet aan het einde van het hele boek. Daar zullen we dus nog even op moeten wachten. Over veel andere zaken wordt er niet echt gesproken in het hoofdstuk, dus ik ben bang dat het er voor deze aflevering al weer op zit. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou feedback hebben of wil je me gewoon een berichtje sturen, dan kan dat via anchor.fm/verhalenvoor het slapengaan of via Instagram en Facebook. Wil je nou bijdragen aan de kwaliteit van de podcast of wil je me simpelweg een steuntje in de rug geven, dan kun je doneren via de link in de beschrijving en dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.